Een goedenavond. Wij gaan de laatste twee hoofdstukken van de tweede Korinthebrief lezen. Of beter gezegd, een deel daarvan samen lezen. En ik doe dat weer uit de Telos-vertaling. En u kunt het meelezen op de liturgie die uitgereikt is. En u mag het ook in uw eigen Bijbel meelezen. Allemaal vrijheid, blijheid. 2 Korintiërs, hoofdstuk 12. Ik begin bij vers 1. Er moet geroemd worden. Het is wel niet nuttig voor mij, maar ik zal komen tot gezichten en openbaringen van de Heer. Ik weet van een mens in Christus, 14 jaar geleden, of het was in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Zo iemand die werd opgenomen tot in de derde hemel. En ik weet van zo'n mens, of het was in het lichaam of zonder het lichaam, weet ik niet, God weet het, dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden hoorde die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet roemen, tenzij in mijn zwakheden. Want als ik had willen roemen, zal ik niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik onthoud mij ervan, opdat niemand hoger van mij denkt dan wat hij van mij ziet of van mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid van de openbaringen niet verhef, is mij een doorn voor het vlees gegeven, een engel van Satan om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet verhef. Hierover heb ik de Heer 3 maal gebeden dat hij van mij zou wijken. En hij zei tot mij, mijn genade is u genoeg, want de kracht wordt in zwakheid volbracht. Heel graag zal ik dus veel eer roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus op mij woont. Daarom heb ik een welgevallen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen en benauwdheden voor Christus. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk. Vers 16, het zij zo, ik heb u niet bezwaard, maar omdat ik sluw ben, heb ik u met list gevangen. Heb ik soms mijn voordeel van u gezocht door iemand van hen die ik naar u toegezonden heb? Ik heb Titus aangespoord en de broeder met hem gezonden. Heeft Titus soms zijn voordeel van u gezocht? Hebben wij niet in dezelfde geest gewandeld, niet in dezelfde voetstappen? Hoofdstuk 13, vers 1. Dit is de derde keer dat ik naar u toekom. In de mond van 2 of 3 getuigen zal elke zaak vaststaan. Ik heb het van tevoren gezegd en zeg het van tevoren, als de tweede keer aanwezig en nu afwezig, tot hen die vroeger gezondigd hebben en tot al de overigen, dat ik, als ik weer kom, hen niet zal sparen. U zoekt immers een bewijs dat Christus in mij spreekt, die jegens u niet zwak is, maar sterk is onder u. Hij is immers in zwakheid gekruisigd, maar leeft door Gods kracht. En wij zijn immers zwak in hem, maar zullen met hem leven door Gods kracht jegens u. Onderzoek dan uzelf of u in het geloof bent. Beproeft uzelf. Of erkent u van uzelf niet dat Jezus Christus in u is? Zo niet, dan bent u verwerpelijk. Vers 11. Overigens, broeders, verblijd u, wordt volmaakt, wees getroost, wees eensgezind, houd vrede. En de God van de liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkaar met een heilige kus. U groeten alle heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Tot zover de lezing uit het woord van God. We zijn aangekomen bij het laatste gedeelte van deze brief. En het zal goed zijn om te proberen de draad weer even op te pakken. Het grootste deel van deze brief wordt in beslag genomen door Paulus' verdediging van zijn bediening. We zullen straks zien dat dat woord verdediging in zekere zin niet eens correct is. Het is al heel moeilijk als je als christen aangevallen wordt door mensen van buitenaf. Het is misschien nog wel moeilijker als je aangevallen wordt van binnenuit. We hoeven elkaar en onszelf als christenen niet te idealiseren. Er is ook onder christenen heel veel kritiek. En Paulus als apostel, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen die op de voorgrond treedt, hoge bomen vangen veel wind. Paulus moest het ondervinden dat hij door zijn positie extra veel kritiek kreeg. Van mensen die jaloers waren op zijn bediening, die probeerden invloed te krijgen op de Korintiërs. En dat is allemaal heel droevig. Paulus heeft in de laatste hoofdstukken een uitvoerige beschrijving van zijn bediening gegeven om te laten zien wat het werkelijk betekent om een apostel zoals hij te zijn. En met name in hoofdstuk 11, in het laatste gedeelte, vlak voor dat gedeelte wat we nu gelezen hebben, beschrijft hij hoe ontzettend veel hij heeft meegemaakt. En ik denk dat dit nog maar een topje van de ijsberg is. Van schipbreuk tot stokslagen, steniging, gevaren van rivieren, van rovers, van volksgenoten, van de heidenen, gevaren in de stad en in de woestijn, op zee, al die dingen. En dan bovendien nog van binnenuit de zorg over de gemeenten die hem dagelijks overviel. Tegelijkertijd, ik zei het u al even, maar ik krijg het straks nog een keer terug. Tegelijkertijd is het geen echte verdediging. Alsof Paulus er behoefte aan zou hebben voor zijn eigen persoon op te komen. Dit is heel belangrijk om dat goed te onderscheiden. Het ging Paulus niet om zijn eigen persoontje. Wij zijn als dienstknechten in onszelf als mens helemaal niet belangrijk. Onze bediening is belangrijk. Wij zijn maar uitvoerders. Daarom gebruikt de Bijbel zelfs het woord slaven. Om duidelijk te maken dat alles om de bediening gaat en niet om ons. En dat gebeurt nu op een heel bijzondere manier in hoofdstuk 12. Doordat Paulus hier een scherp onderscheid maakt tussen wat hij is als dienstknecht van de Heer en wat hij is als zwak mens in zichzelf. Hij gaat nu voort op die weg van dat roemen, dat wil zeggen duidelijk maken wat voor bijzondere dingen God met hem gedaan heeft en doet. Maar hij gaat daarbij over in de derde persoon, in de hij-vorm. Terwijl hij tot dusver steeds in de ik-vorm heeft gesproken. Als er dan per se geroemd moet worden, zegt hij, en dat ben ik wel gedwongen om dat te doen, dan zal ik het hebben over die bijzondere mens die van God zulke geweldige voorrechten heeft gekregen. Opgetrokken tot in de derde hemel, ja tot in het paradijs. Maar dat gaat eigenlijk niet over mij. Dat gaat over een mens die heel in het bijzonder, zegt Paulus, door God bevoorrecht was. Van mezelf ben ik maar een nietig en zwak mens. Het gaat niet om de verdediging van mij. Ten diepste gaat het om de verdediging van de zaak van Christus. Vandaar dat ik al zei, dat woord verdediging, daar moeten we maar een beetje voorzichtig mee zijn. Paulus zegt het zelfs zo, ik weet van een mens in Christus, maar als je dan verder leest, dan blijkt dat volkomen duidelijk dat het over hemzelf gaat. Hij moet immers zichzelf verdedigen, hij heeft het niet over een ander. Paulus vertelt van die mens in Christus, dat is hij zelf. Het was 14 jaar geleden, hij weet het nog precies, dat er iets heel merkwaardigs gebeurde. Hij werd opgetrokken in de hemel. Dat horen wij vaker. We kennen dat van de profeten in het Oude Testament. We weten het van de apostel Johannes in het boek Openbaring. En Paulus is het ook gebeurd. Alleen hij weet niet hoe het gegaan is. Wat betekent dat opgetrokken worden in de hemel? Dat is iets wonderlijks. Gebeurde het in de geest? Dat zodat hij dus nog in het lichaam was, of werd zijn geest uit het lichaam genomen en naar de hemel gevoerd. Paulus kon er hoogstens over speculeren, hij wist het niet. Maar hij was echt in de hemel opgetrokken, het was maar niet een droom. Zeker, hij zegt het zijn visioenen, het zijn openbaringen, maar het was zo echt dat het wat hem betrof zo zou kunnen zijn, maar dat wist hij niet zeker, dat hij het lichaam had verlaten en in de geest opgetrokken was in de hemel. God weet het. Zo iemand werd opgenomen tot in de derde hemel. Van de week kreeg ik nog de vraag waar dat nou stond in de Bijbel dat er 7 hemelen zijn. En toen zei ik, dat staat nergens in de Bijbel, dat staat in de Koran. Maar de Koran heeft het ook niet zomaar bedacht. Het komt ook voor in de Joodse traditie. Daar zal het ongetwijfeld vandaan komen. Maar in de Bijbel kennen we niet 7 hemelen. We kennen wel als spreekwoord, ik ben in de 7e hemel. In de Bijbel horen we alleen maar op deze plek dat Paulus werd opgetrokken tot in de 3e hemel. En we kunnen ons daarbij wel een voorstelling maken wat dat te betekenen heeft. Dan zul je aan de eerste hemel, bij de eerste hemel moeten denken aan de wolken- en sterrenhemel. Dat wat wij de hemel noemen wanneer we zeggen de hemel is blauw. Dan daarboven zou je iets kunnen voorstellen als wat in de Efezebrief wordt genoemd de hemelse gewesten, de hemelse sferen. Dat hoort tot de onzichtbare werkelijkheid, maar het is toch niet wat elders genoemd wordt de hemel der hemelen. Dat is de allerhoogste hemel waar God zijn troonzaal heeft en waar zijn woonvertrekken zijn, om het zo heel menselijk uit te drukken. Dat is de 3e hemel. Een hogere hemel kennen we in de Bijbel niet. En daarom is het ook heel bijzonder dat Paulus daarheen is opgetrokken. En hij zegt, ik weet van zo'n mens dat hij werd opgenomen in het paradijs. Dat kan betekenen dat het paradijs nog weer wat anders is dan de 3e hemel. Het kan ook zijn dat hij zegt, in die 3e hemel werd ik naar een heel bijzondere plek getrokken. Het paradijs. Nou, daar moet ik u iets over vertellen, want dat is een wonderlijk woord. Het is eigenlijk een Perzisch woord dat via het Hebreeuws in het Oude Testament terechtgekomen is, vandaar in het Griekse Nieuw Testament terechtgekomen is, en vandaar kwam het terecht in onze Nederlandse vertalingen. Het oorspronkelijke woord betekent eigenlijk gewoon een tuin. Een tuin met een afsluiting, een muur daaromheen, dus een afgesloten hof, zoals je dat in Hooglied 4 vindt, waar dat woord paradijs ook in het Hebreeuws letterlijk voorkomt. Met bomen en met watertjes. Precies als de hof van Eden in het paradijs. In Genesis 3. Wat wij het paradijs noemen, dat komt door de Griekse vertaling. Het staat daar niet in het Hebreeuws. Ook dat is een afgesloten hof, afgescheiden van de buitenwereld, met bomen en water. De bomen en het water komt daarvoor. En als u kijkt helemaal het einde van de Bijbel, dan komt u daar ook dat paradijs van God tegen in Openbaring 2 vers 7. En verderop als het over het nieuwe Jeruzalem gaat, daar staat niet dat woord paradijs, maar dan moet je kennelijk aan hetzelfde denken. Daar heb je ook weer die boom des levens, daar heb je die levensrivier. Het paradijs is beeldspraak voor een wonderschone, heerlijke plaats, waarvan het allermooiste is, niet die bomen, niet dat water, maar de gemeenschap met God. Dat was eigenlijk het mooiste. God die wandelde in de hof, die contact zocht met Adam en Eva, die met hen gemeenschap had. En als de hele wereldgeschiedenis, wat de gelovigen betreft, eindigt in het paradijs, vind je daar hetzelfde. De gemeenschap, de omgang, de intimiteit met God. Daarom is dit allemaal beeldspraak. Die bomen, dat water. Want waar het om gaat is dat we daar met Christus zullen zijn. Er staat in Openbaring 2 vers 7. Wie overwint, die zal ik te eten geven van het paradijs Gods. En eigenlijk betekent dat niets anders dan met Christus te zijn. Hij is de eigenlijke boom des levens. De vruchten van die boom, dat zijn alle zegeningen die we in Christus bezitten. Nou, toen Paulus werd opgetrokken in dat paradijs, was dat dus wel iets heel bijzonders. We lezen in Lucas 23 vers 43, bij het kruislijden van de Heer Jezus, dat hij tot de moordenaar aan het kruis zegt, voorwaar ik zeg je, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Dat wil zeggen, wij zullen vandaag nog sterven en dan ga jij naar het paradijs en ik ga naar het paradijs. De Heer Jezus is na 3 dagen opgestaan. Hij is in dat opzicht als mens niet meer in het paradijs. Als God is hij alom tegenwoordig en is hij daar ook. Maar die arme moordenaar die is een rijk mens geworden, die is daar nog steeds. En hij wacht tot het moment dat de Heer Jezus in zijn koninklijke waardigheid zal komen. Precies zoals de Heer het gezegd had. Hij had gevraagd, Jezus, als u komt in uw koninkrijk, vergeet mij dan niet, mag ik er dan ook bij zijn? Maar dat zou nog heel lang duren, het is nog steeds niet gekomen. Maar de Heer Jezus zegt, vandaag al mag je met mij in het paradijs zijn. Vandaar dat het paradijs de aanduiding is ook voor de plaats waar de gestorven gelovigen zijn. En als Paulus dan ook zegt dat hij daar onuitsprekelijke woorden hoorde, die het de mens niet geoorloofd is te spreken, dan zou het heel goed kunnen zijn dat hij daar denkt aan de dingen, de woorden die hij hoorde van de gelovigen, de gestorven gelovigen die daar zijn in het paradijs. En hij zegt van die woorden twee dingen. Ze zijn onuitsprekelijk, dat wil zeggen je kunt ze niet uitspreken. En ten tweede, je mag ze niet uitspreken. Al zou het kunnen, het mag niet. Al zou hij het mogen, het kan niet. Het zijn te grote, heerlijke woorden. Wij zouden er ook geen raad mee weten. Daarvoor zijn wij nog zo aan deze aarde gebonden. Ook al zie je uit naar het paradijs, je kunt je er nog geen voorstelling van maken. Paulus heeft het voorrecht gehoord zijn oor daar te luisteren te mogen leggen. Maar wat hij gehoord heeft, mocht en kon hij niet vertellen. En dan zegt hij, over zo'n mens zal ik roemen. Hij bedoelt natuurlijk met deze episode te vertellen, denk erom, jullie praten zo laatdunkend over mij. Maar dit is wat mij is overkomen, dit is wat God mij heeft geschonken. En wie van de andere apostelen zou je kunnen zeggen, heeft dit soort dingen meegemaakt? Petrus heeft een visioen gehad van een laken dat uit de hemel is neergedaald. Maar Paulus is opgetrokken in de hemel zelf. De enige van wie het is, maar dat is veel later gebeurd, van wie dat leest, is Johannes, zoals gezegd in het boek Openbaring. Paulus zegt, over die mens roem ik. Niet over gewoon meneer Paulus met al zijn zwakheden en gebreken en tekortkomingen. Maar over die mens. En die mens hebben jullie bekritiseerd. Denk erom, als je aan Gods dienstknechten komt, dan raak je zijn oogappel aan. Dat geldt in feite vandaag de dag nog steeds. Ook al zijn we dan geen apostelen zoals Paulus. Wie aan Gods dienstknechten komt, in de psalm staat het zo mooi, raak zijn gezalfden niet aan. Wees heel behoedzaam om op een dienstknecht van God, dat geldt ook voor uw eigen predikant, om daar aanmerking op te maken. En als je ze al maakt, maak ze dan op de goede plek en met de juiste bezonnenheid. En nadat je er eerst voor gebeden hebt. Over zo iemand zal ik roemen, zegt Paulus, maar over mijzelf zal ik niet roemen, tenzij in mijn zwakheden. Ik moet iets zeggen over dat woord zwakheden, want dat komt nog verschillende keren voor. Paulus heeft het hier niet over zonde. Wij roemen niet in onze zonde. Wij zijn nogal eens geneigd om die twee woorden door elkaar te gooien. Dat doen we vooral wanneer we onze zonden aanduiden als zwakheden. Ja, in dat opzicht ben ik nogal zwak. Dat wil zeggen, ik ben geneigd om daarin te zondigen en ik doe dat ook regelmatig. Maar de zwakheden waar Paulus het hier over heeft, zijn geen zonden. Wij kunnen niet roemen in onze zwakheden. Wat Paulus wel bedoelt is wat we bijvoorbeeld vonden in 2 Korinthe 4... waar hij zegt, we hebben deze schat in aarden vaten. Wij zijn van onszelf, lichaam en al, als die aardevaten, broos vaatwerk, dat gemakkelijk verbrijzeld kan worden, en in zekere zin ook verbrijzeld moet worden, opdat de fakkel die erin zit, het licht dat erin zit, naar buiten zichtbaar wordt. Dat is Paulus' zwakheden. Dat is de onvolkomenheden van het menselijk bestaan, de zwakheden van het lichaam, de beperktheden die wij in dit bestaan met ons omdragen. En waardoorheen God werkt. Want als wij oersterk waren van onszelf, zouden we kunnen menen dat we God niet nodig hebben. Dat zullen we direct nader zien. Als ik zal willen roemen, zal ik niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Dus als er wat te roemen valt, ik vertel geen leugens. Het is echt waar. Maar wat heeft het voor zin? Ik onthoud mij ervan opdat niemand hoger van mij denkt dan wat hij van mij ziet of van mij hoort. Dat is mooi gezegd. Je moet nooit hoger van iemand denken dan wat je van hem ziet. Observeer hem zo goed als je kunt. Luister naar wat hij te zeggen heeft. En schrijf hem geen hogere en mooiere dingen toe dan wat je van hem ziet en van hem hoort. En dan zegt Paulus er heel eerlijk iets bij wat hij ook had kunnen verzwijgen. Als hij nou werkelijk had willen opscheppen over wie hij als dienstknecht allemaal is, had hij dit niet hoeven te vertellen, maar hij doet het toch. Want het gaat hem niet om zichzelf te verdedigen. Opdat ik mij door de uitnemendheid van de openbaringen niet verhef. Dat wil zeggen, opdat ik niet trots word op deze voortreffelijke openbaringen die God me heeft geschonken. Alsof ik iets bijzonders zou zijn. Alsof God mij daarin bijzonder bevoorrecht had. Nou ja, dat is wel zo. Maar alsof ik daardoor iets speciaals zou zijn. Daarom heeft God als tegenwicht mij een doorn voor het vlees gegeven. Een engel van Satan om mij met vuisten te slaan. Nou, ik kan u vertellen, daar is al wat over gespeculeerd. Wat dat nou wel niet zou zijn. Die doorn voor het vlees. Andere vertalingen zeggen die doorn in het vlees. Ik heb alles bij elkaar geloof ik 28 verklaringen gevonden. En ongeveer de helft daarvan, een stuk of 15... die houden in dat Paulus een of andere kwaal gehad zou hebben. Een of andere ziekte. Als het gaat over de genezingsbediening en over ziekten bij gelovigen. En dat een gelovige er zich naar mag uitstrekken. Dat hij genezing vindt bij de Heere God. Dan komen mensen heel vaak met deze tekst. God heeft door Paulus ook een doorn voor het vlees gegeven. En hij heeft er driemaal om gebeden, maar dat is niet weggenomen. En dan antwoord ik altijd, ja, dan zult u toch eerst moeten aantonen dat het hier gaat over een ziekte, over een kwaal. Eigenlijk in het hele verband van de tweede Korinthebrief is dat niet erg logisch. Wij vinden dat woord doorn vaker, ook al in het Oude Testament. Doornen voor je vlees zijn altijd mensen die je in de weg zitten. Die je benarren, benauwen. De Heere God had gezegd van de Canaanieten die ze achter hadden gelaten in het land. Die zullen een doorn in jullie vlees worden. Die zullen jullie kwellen. Jullie hadden ze moeten uitroeien, heb je niet gedaan. Dus jullie zullen erdoor gekweld worden. Je zult zelf ondervinden wat dat is. Wel, als u deze brief leest, deze tweede Korinthebrief. Dan ziet u hoeveel doornen van het vlees Paulus gehad heeft. Aan Timotheus schrijft hij over Alexander de kopersmid. Nou, als ik nou die paar woorden die Paulus daarover zegt op me laat inwerken, dan kan ik me zo voorstellen hoe dat nou is als je nou zo'n broeder in je gemeente hebt. Als Alexander de kopersmid. Dan zou je wel eens graag tot de Heer bidden, o Heer, alsjeblieft. Als die broeder er in mijn leven niet was, wat zou ik het dan een stuk gemakkelijker hebben. Hoe het ook mogen zijn, het waren mensen die Paulus in de weg zaten. En het waren niet de ongelovigen. Ik denk veel eer dat je zult moeten denken aan de gelovigen, aan zijn critici. Maar achter die critici zaten die engel van Satan. Dat is het erge. Gelovige mensen kunnen zich laten gebruiken als een engel van Satan. Denk maar aan Matteüs 16. Waar Petrus te horen krijgt van de Heer Jezus, ga weg achter mij Satan, want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen. Op dat moment heeft Petrus met de beste bedoelingen, door de dingen die hij zei, zich laten gebruiken als een instrument van Satan. Nou, hier gaat het over critici, denk ik, en die hebben helemaal niet zulke beste bedoelingen. Ze worden gebruikt als een instrument van de Satan, om hem met vuisten te slaan. Hierover heb ik de Heer driemaal gebeden. Mooi dat hij het niet bij één keer liet zitten. Je kunt hem ook daarin prijzen dat hij volhield. Totdat hij een duidelijk antwoord van de Heer kreeg. Mijn genade is u genoeg, want de kracht wordt in zwakheid volbracht. Wat het ook is dat je in je leven overkomt. En denk erom, ziek te horen niet bij het normale lijden van een christen. Alle mensen in deze wereld kunnen met ziekte te kampen krijgen. Dat is niks speciaals voor christenen. Maar het typische lijden dat christenen ondergaan is vervolging om het geloof. Paulus werd hier als dienstknecht van de Heer onder druk gezet. En dat soort lijden maakt ons klein. En de Heer zegt, dat is precies goed. Want hoe kleiner jij wordt, hoe groter ik door jou heen kan zijn. Hoe zwakker jij van jezelf bent, hoe kwetsbaarder jij van jezelf bent. Hoe meer mijn kracht en mijn genade door jou heen kunnen stralen. Denk maar weer aan dat aardevat in 2 Korinthe 4. Mijn kracht wordt in, dat wil zeggen Gods kracht, wordt in onze zwakheid volbracht. En dus zegt Paulus, heel graag zal ik dus veel eer roemen in mijn zwakheden. In al die beperkingen. In al die tekortkomingen. In al die druk en al die tegenspraak. En tegenstand. die mij het leven zuur maken, maar die ook mij helpen om mij daardoor op God te werpen. En daardoor kan Gods kracht door mij heen zichtbaar worden. Hoe minder ik van mezelf ben, hoe meer van hem zichtbaar zal worden. Zoals Johannes de Doper het al zei, hij moet toenemen, ik moet afnemen. Hij moet groter worden, ik moet kleiner worden. En hoe kleiner ik word, hoe groter hij door mij heen kan zijn. Daarom zegt hij, heb ik een welgevallen in zwakheden, in smaadheden. Ziet u, het gaat niet over ziekte. Het gaat over smaadheden. Het gaat over noden, het gaat over vervolgingen. Het gaat over benauwdheden voor Christus. Dat zijn de dingen die Paulus allemaal moest ondergaan. En die zijn naar, die zijn vervelend, maar dat werp je op God. Als alles goed gaat in het leven, heb je God niet nodig, denk je tenminste. Maar door al die dingen moest hij elke keer weer zijn toevlucht nemen tot de Heer. Want wanneer ik zwak ben van mezelf, dan ben ik sterk in de Heer. Het is geen tegenspraak. Wanneer ik zwak ben van mezelf, kan de kracht van de Heer door mij heen werken. Nou, zegt Paulus, als ik nou denk aan alles wat ik tegen jullie gezegd heb, dan ben ik eigenlijk wel onwijs geworden. Ik heb me aangesteld als een dwaas, zegt de NBV. U hebt mij genoodzaakt, jullie schuld, jullie werden mij toe uitgedaagd. Want jullie hadden mij eigenlijk moeten aanbevelen. Jullie zijn door mij tot geloof gekomen daar in Korinthe. Maar in plaats daarvan hebben jullie kritiek. En jullie hebben mij vergeleken met de anderen, met de 12 apostelen die door de eerste instantie door de Heer Jezus waren aangewezen. Nou, ik kan jullie vertellen, ik heb bij niets, bij niemand van die voortreffelijke apostelen achtergestaan. Ik doe niet voor ze onder. Waarbij hij dan weer meteen zegt om niet als een opschepper ontmaskerd te worden, ook al ben ik in mezelf niets. Wat was het vooral waarin een apostel zich kenbaar maakte? In de eerste brief had hij al gezegd, heb ik niet Jezus onze Heer gezien? Eerst zegt hij, ben ik niet een apostel? En dan beargumenteert hij dat door te zeggen, heb ik niet Jezus onze Heer gezien? Dat was een van de kenmerken. Een apostel had Jezus gezien. Was met Jezus opgetrokken of zoals Paulus had hem gezien via een visioen in de hemel. Hier heb je een ander kenmerk van een apostel. Een apostel treedt op met wonderen en tekenen. Niet alleen apostelen, voor profeten geldt het evenzeer, voor evangelisten ook, lees maar na in het boek Handelingen, en zelfs voor herders en leraars. Maar ze horen zeker bij de apostel, een apostel zonder wondertekenen, dat kan nooit een echt apostel zijn. Nou zegt Paulus, die tekenen van de apostel, die zijn onder u met alle volharding verricht, door tekenen, wonderen en krachten. Daaraan hebben jullie duidelijk kunnen zien dat ik een apostel was. Want wat is er waarin ik achtergesteld ben, waarin u achtergesteld bent bij de overige gemeente, dan alleen hierin dat ik u zelf niet tot last ben geweest? Ja, dat zit Paulus dwars. Maar dat komt doordat deze broeders, die critici, dat elke keer aanvoerden als argument. En ik heb u dat eerder verteld, we kwamen dat tegen in hoofdstuk 9 van de eerste brief. Maar een paar hoofdstukken eerder kwam het ook al aan de orde. Paulus die heeft daar echt mee gezeten. Dat deed hem pijn. Want wat was er gebeurd? Hij was in Korinthe aangekomen. Daar was al gauw een gemeente ontstaan. Zelfs een vrij grote gemeente. Als je het vergelijkt met Athene waar hij net was. En Paulus heeft heel gevoeld van de Heer. Heel duidelijk gevoeld. En dat kwam van de Heere God. Ik moet van deze gemeente geen ondersteuning aannemen. Is sowieso natuurlijk al problematisch. Hè? Er ontstaat een gemeente, die mensen waren niet per se arm. Dus dat is het probleem niet. Maar psychologisch is dat riskant. Ze zijn net tot geloof gekomen, er is net een gemeente ontstaan en dan sta je handje op te houden. Ja, jij moet ook leven. Bij sommige gemeenten heeft hij dat gedaan, bij Filippi. Die konden dat aan, zo gezegd. Bij Korinthe heeft hij daarvoor nooit de vrijmoedigheid gehad. Hij was tentenmaker van beroep. We lezen in Handelingen 18 dat hij daar aankwam in Korinthe en dat hij daar een Joods echtpaar vond, die ook tot geloof gekomen zijn. En die waren ook tentenmakers, net als hij zelf. En ze hebben daar, moet je nagaan, terwijl hij zijn tijd zo kostbaar had kunnen besteden voor de verkondiging van het evangelie. Hij heeft de helft van zijn tijd, stel ik me zo voor, gebruikt om tenten te maken en daardoor in zijn levensonderhoud te voorzien. Hij heeft geen cent aangenomen van die Korintiërs. Nou, in plaats dat die mensen dat in hem waardeerden, wat gebeurde er? Hadden ze daar kritiek op? Want de andere apostelen deden dat blijkbaar wel. Het was natuurlijk ook heel normaal. En dat is dus vandaag nog. Rondreizen en de dienstknechten van de Heer. Ja, die moeten ook ergens van leven. En dat was dus heel normaal dat ze ondersteund worden. Paulus zegt dat zelf. Het is heel normaal om van het evangelie te leven. Maar hij was ook vrij om van dat voorrecht af te zien. En dat had hij bij de Corinthiërs gedaan. En de critici gebruikten dat. Die zei, zie je wel, een echte apostel die leeft van de gemeente. Die neemt geld aan van ze. En dat doet hij niet. Dus het is vast geen echte apostel. Paulus geneert zich om geld aan te nemen. Want zover functioneert zijn geweten nog wel. Dat kan hij niet maken, want hij is eigenlijk geen echte apostel. Nou, zei Paulus, dat is dan het enige verschil met de andere apostelen, dat ik geen geld voor jullie aangenomen heb. En dan zegt hij een beetje spottend in vers 14, vergeef mij dit onrecht. Ik heb jullie onrecht aangedaan, doordat ik geen geld van jullie wilde aannemen. En dan zegt Paulus wat hij al verschillende keren zegt, wat hij al gezegd heeft in het eerste hoofdstuk. Ik ben op weg naar jullie toe. Hè? U weet het nog, hij was vanuit Efeze, moest hij vluchten in Handelingen 19, was hij in Macedonië terechtgekomen. Had de Egeïsche Zee overgestoken, kwam in het noorden van Griekenland, in wat dan Macedonië heet. En daar werkte hij natuurlijk weer, daar verkeerde hij onder die gemeenten in Macedonië, Filippi en Berea, Thessalonica. En van daaruit schrijft hij deze brief. Maar hij is op weg. Hij zal daar zich niet lang laten ophouden, hij zal afdalen tot naar de Peloponnesus, het zuidelijke gedeelte van Griekenland, om Korinthe te bezoeken. Dat wordt de derde keer. Het is een beetje lastig te reconstrueren hoe dat nou zit met die drie keer. Wanneer is hij nou precies geweest? Dat hangt ook een beetje samen met wat we eerder hadden. Hoeveel brieven heeft u nou eigenlijk aan die Corinthiërs geschreven? Maar ik zal u daar niet mee vermoeien. Het wordt de derde keer. En ik zal u niet tot last zijn, want ik zoek niet het uwe, maar u. Ik zal ook dan geen geld voor jullie vragen. Als ik nou die kritiek de kop zou willen indrukken, dan zou ik de volgende keer wel geld verlangen. Maar ik zal het niet doen. Want, en dat zegt een heel belangrijk principe, niet de kinderen behoren schatten te verzamelen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. Ik heb dat zelfs wel eens toegepast, gewoon in het normale menselijke verkeer. Door tegen de ouders te zeggen, die zulke grote verwachtingen hadden van wat de kinderen allemaal voor hen zouden moeten doen. Denk erom, ouders zijn er voor de kinderen zijn er niet voor de ouders. Dat wil niet zeggen dat die kinderen geen verantwoordelijkheid hebben als die ouders oud en zwak zijn geworden natuurlijk. Maar het allerbelangrijkste wat onze kinderen kunnen doen uit dankbaarheid voor wat wij in ze geïnvesteerd hebben, is wat zij doen in hun kinderen. Zo planten ze dat voor. Nogmaals, dat neemt niet de verantwoordelijkheid weg voor je ouders. Maar in de eerste plaats zijn de ouders er voor de kinderen. En zo is het ook in het geestelijk leven. Paulus zegt, ik ben jullie vader in Christus, want ik heb jullie door het evangelie verwekt. Dat hebben we ook al eerder gezien, ook al in de eerste brief. Ik ben er voor jullie. Jullie zijn er niet voor mij. Hier moet ik iets algemeens zeggen wat van grote betekenis is. Als je nou al deze hoofdstukken laat inwerken, dan krijg je in de eerste plaats medelijden met Paulus, dat hij zo, ja, toch voor zichzelf op moet komen, zo lijkt het, voor zijn bediening. Het gaat erom de zaak van de Heer te verdedigen, niet zichzelf als persoontje. En wat dan opvalt is hoe geestelijk hij dat doet. Er zit wel eens een sarcastisch tussenzinnetje tussen. Dat moet ook kunnen in zo'n situatie. Maar over het geheel, het gaat hem nooit erom om zichzelf in de lucht te steken. Wie hem aanvalt, en dat is voor hem zo belangrijk, valt niet zijn persoon aan, maar valt de bediening aan. En wie de bediening aanvalt, valt de Heere God aan. Daarom is hij zo uitvoerig erin. Hij zegt, mensen, kijk uit, je speelt met vuur. Het gaat niet om mij, ik ben niet belangrijk. Nou, als wij zulke dingen moeten oppakken, als wij aangevallen worden, hoe anders kunnen wij dan soms reageren? Wij zijn op onze tenen getrapt. Wij voelen ons persoonlijk aangevallen. Ook als mensen aanmerken op onze bediening, trekken we ons dat persoonlijk aan. En dat doet Paulus geen moment. Paulus blijft de liefhebbende vader van deze kinderen. En dat vind ik zo'n geweldig voorbeeld. In die zin zou u die hoofdstukken nog eens rustig op uw gemak, in de NBV, dan is het een stuk makkelijker, moeten nalezen. Dat zeg ik niet bij andere brieven zo gauw, maar deze brief is zo emotioneel, dat het meest gecompliceerde Grieks is dat je kan voorstellen. En dat zie je ook in een letterlijke vertaling als de Telos-vertaling. Die mij zeer dierbaar is omdat die letterlijk is, maar daardoor juist in deze brief ook moeilijk te begrijpen. En dat geldt voor elke letterlijke vertaling. Nou, de NBV die heeft het daar heel gemakkelijk in gemaakt. Die heeft het allemaal zeer vrij vertaald, maar het voordeel is dat je dan wel snapt waar het over gaat. En dat is dan wel weer heel erg mooi. En dan zie je als je goed leest, het gaat Paulus altijd om de zaak. Altijd om de Heer. Het gaat hem niet om zichzelf. Voor zover het hem om hemzelf gaat, is dat omdat hij een dienstknecht van de Heer is. En het ontbreekt hem niet aan liefde. Hij gaat komen in liefde. Ik zal heel graag, vers 15, laat dat eens op u inwerken. Dit is het voorbeeld van de Heer Jezus. Weet u nog, in hoofdstuk 2, in hoofdstuk 8, vers 9. U kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij terwijl hij rijk was, om jullie arm is geworden. Opdat jullie door zijn armoede rijk zouden worden. In die gezindheid spreekt Paulus in vers 15. Ik zal heel graag alles ten koste leggen en voor uw zielen ten koste gelegd worden. Hij zegt zichzelf in de waagschaal, voor hen. Al zou ik ook minder geliefd worden. Want ik zoek niet in de eerste plaats jullie liefde voor mij. Maar ik wil jullie lief hebben zoals een goed vader betaamt. Maar het zei zo, ik heb u niet bezwaard. Of zoals het in de NBV staat, u geeft toe dat ik... Even kijken, ja, u geeft toe dat ik geen beroep op u heb gedaan, maar ik zou volgens u wel zo geslepen zijn geweest dat ik u bedrogen heb. Dat is erg. Het is al moeilijk genoeg als mensen je bediening aanvallen. Als ze zeggen bijvoorbeeld, je hebt dat gezegd, je hebt dat geschreven, dat is niet bijbels. Maar als ze ook nog je motieven gaan aanvallen, dat mogen we eigenlijk sowieso nooit doen. En toch vallen we zo gemakkelijk. Dat zal die wel daar en daar om gedaan hebben. Dan oordeel je over de beweegredenen van waaruit iemand dit of dat gezegd of dit of dat gedaan heeft. En dat weet je niet. Je kunt niet in de harten kijken. Je kunt iemand alleen maar bekritiseren als je dat per se wil doen op wat hij gezegd en geschreven heeft. Maar je moet niet oordelen over zijn motieven. Dat is een typisch voorbeeld van wat hier Jezus zegt in de bergreden. Oordeelt niet opdat u niet geoordeeld wordt. Oordeel niet over zaken waar je geen inzicht in hebt. Zet iemand niet weg vanwege vermeende verkeerde motieven. Zo, Paulus is sluw geweest. Paulus heeft ons bedrogen. Paulus deed net alsof hij een apostel was, maar hij was het niet. Paulus zegt, ik ben alleen maar in liefde bij jullie geweest. Ik heb geen enkel voordeel bij jullie gezocht. Ik was nooit erop uit om het voor mezelf gemakkelijker of beter te maken. Daarom had hij immers geen geld aangenomen. En Titus is bij jullie geweest. Titus is mijn dienaar, mijn medewerker. Hoe was hij? Kun je bij hem zeggen wel dat hij jullie voordeel gezocht heeft? Hij is met diezelfde instructies naar jullie toegegaan. Hij heeft niets van jullie aangenomen. Hij heeft voor zijn eigen natje en droogje gezorgd. Dus het geldt ook niet alleen voor Paulus zelf. Het geldt ook voor degene die met hem samenwerkte. Hebben wij niet in dezelfde geest gewandeld? Niet in dezelfde voetstappen? En dan komt dat vers waar ik vanaf het begin aan al op doelde. Reeds lang meent u dat wij ons bij u verdedigen. Alsof het daarom zou gaan. De NBV zegt, u denkt natuurlijk al de hele tijd dat we ons tegenover u aan het verdedigen zijn. Met andere woorden, alsof het om ons persoontje zou gaan. En dit is geen zelfverdediging. Dit is een verdediging van de zaak. Het gaat uiteindelijk erom de Heer te verdedigen. Hij zegt, wij spreken tegenover God, dat wil zeggen voor het aangezicht van God. In Christus. Dat is grote taal. Dan mag je wel heel zeker weten dat je niet uit het vlees spreekt. Want vleeselijke motieven, als het gaat om onszelf te verdedigen, die komen zo makkelijk naar voren. Nee, zegt hij, ik sta voor God. God hoort wat ik zeg. Ik kan mij verantwoorden over wat ik zeg. Ik ben in Christus. Mijn Heer, mijn Meester, hoort wat ik zeg. Ik weet wat ik doe. En alles geliefde is niet om mijzelf in de lucht te steken, maar het is, ik zeg het nogmaals, zoals een goede vader betaamt, om jullie op te bouwen. Om jullie te laten groeien in je geloof. Want ik vrees dat als ik kom, ik u niet zo vind zoals ik zou wensen. En ik door u zo gevonden word als u niet wenst. Dat wil zeggen, als ik boos op jullie zal moeten zijn, dan wat jullie niet graag zouden willen. En ik vrees ook dat er twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, kwaadsprekerijen, lasteringen, verwaandheden, verwarringen zijn. Daar ben ik bang voor. Ik zeg het jullie maar vast, dan kun je er intussen wat aan doen voordat ik bij jullie ben. Zodat als ik weer kom, mijn God mij wat u betreft zal vernederen. Dat vind ik een aangrijpend woord. Als Paulus dan komt bij zijn kinderen, zijn geestelijke kinderen, die gemeente waar hij zoveel voor gebeden heeft, waar hij zo hard gewerkt heeft. Hij is daar lange tijd geweest, 1,5 jaar bij zijn eerste bezoek. Ze kenden hem door en door. Paulus zal zich vernederd voelen, beschamend voelen over hoe hij hen aantreft. En ik zal treuren over velen van hen die vroeger hebben gezondigd en nog geen berouw hebben over de onreinheid, hoererij en losbandigheid die ze hebben bedreven. Je kunt zeggen, Korinthe, dat was een stad van kooplieden en van zeelieden. Nou, dan weet je wel in het algemeen wat dat te betekenen heeft. En deze mensen waren uit die poel van verderf en van zondigheid getrokken door Gods liefde. Deze gemeente had een lichtende plek in Korinthe moeten zijn. Maar het is zo menselijk en zo begrijpelijk en toch nog steeds verwerpelijk. Dat ze zich lieten beïnvloeden door hun vroegere leven. En door de hele omgeving van Korinthe. En zich lieten meetrekken naar beneden. In diezelfde zonden waar ze vroeger in geleefd hadden. Dit is de derde keer dat ik naar u toe kom, zegt Paulus. In de mond van 2 of 3 getuigen zal elke zaak vaststaan. Dat is natuurlijk een bekend woord uit Deuteronomium 19. Een principe, 2 of 3 keer. Als Paulus er 1 keer was geweest, had hij kunnen zeggen, ja, dat is onvoldoende om een mening te vormen. Nu komt hij voor de derde keer. Want daarmee zal de zaak vaststaan hoe het met hen ervoor staat. Ik heb het van tevoren gezegd en zeg van tevoren, als de tweede keer aanwezig en nu afwezig, toen was ik bij jullie, toen heb ik het al gezegd. Nu ben ik niet bij jullie en ik zeg het weer, tot diegenen die vroeger gezondigd hebben en tot al de overigen, dat als ik weer kom hen niet zal sparen. Weet u nog, vroeger in de brief stond er, oh die Paulus, die brieven zijn wel indrukwekkend, maar het is verder maar een miserig mannetje. Zijn persoonlijk optreden is niet erg indrukwekkend. Paulus, dat betekent al de kleine. Zijn persoonlijk optreden, daar hoeven we niet bang voor te wezen. Die brieven, hoeven we ook trouwens niet bang voor te wezen, want op papier is het makkelijk schelden. Dat doet ons, raakt ons niet. Maar als die persoonlijk komt, maak je maar geen zorgen, zeiden de critici. En Paulus zegt meermalen, dat zullen jullie achterkomen. Dat zul je weten. Ik zal kordaat optreden tegen de zondaren in jullie midden. U zoekt immers een bewijs dat Christus in mij spreekt. Nou, dat zou je daaruit merken. Christus is jegens u niet zwak, maar sterk. Ik ben zwak, maar Christus niet. Degene die straks tot jullie zal spreken, dat is niet die zwakke, nietige Paulus, dat miserige mannetje. Degene die tot jullie zal spreken is Christus zelf. Lieve mensen, dat is altijd voor ons een uitdaging. Als er iemand naar je toe komt, en die wil je iets voorhouden. Dat vind je misschien niet prettig. Hij wil je wijzen op iets dat niet goed is. Misschien doet hij het zelfs nog niet eens op een erg vriendelijke toon. Maar je zult altijd je moeten afvragen, wat wil de Heer mij hiermee zeggen? Wat betekent het? Want het kan zijn dat in de persoon die op mij afkomt, Christus tot mij spreekt. Via een zwak instrument, daarom zeg ik, misschien zal die persoon het niet zo goed uitdrukken. Misschien niet helemaal op een fatsoenlijke manier. Misschien ook niet helemaal zo vriendelijk. En luister toch. Al is het nog zo ongeestelijk wat die persoon zegt. Je zult het je altijd mee moeten nemen in het gebed. En vragen, Heer, wat betekent dit? Heeft u er mij iets mee te zeggen? Zodat God met die kromme stok misschien een rechte slag kan slaan in jouw leven. Christus is het die soms tot ons spreekt door zwakke instrumenten heen. Want Christus is wel in zwakheid gekruisigd, wat ik altijd zo'n treffende uitdrukking vind. De opperste weerloosheid waarin hij gekruisigd is, als het lam dat ter slachtbank was geleid. Maar hij leeft door Gods kracht. Toen was hij zwak. Nu is hij sterk, de opgestane Heer. En wij zijn immers zwak in hem, van onszelf. maar zullen met hem leven door Gods kracht jegens u. En die kracht van God, voeg ik eraan toe, die openbaart zich nu al onze bediening naar jullie toe. En dan komt hij met dit harde woord. Sommige christenen zouden diep beledigd zijn als iemand dat tegen ze durfde te zeggen. En Paulus heeft er reden voor. Onderzoek dan uzelf of u in het geloof bent. Als iemand niet leeft als een heilige, maar hij beweert er wel een te zijn, dan mag je hem deze vraag voorhouden. Broeder, zuster, of althans je beweert een broeder of zuster te zijn, maar wat ik aan je zie is niet wat bij een broeder of bij een zuster hoort. Onderzoek jezelf, sta je nog wel in het geloof? Is jouw claim dat je een gelovige bent nog wel ergens op gebaseerd? Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproeft uzelf. Of erkent u van uzelf niet dat Jezus Christus in u is? Als Hij in u is, dan houd ik hoop in u. Dan vertrouw ik erop dat het nog met u goed komt. Maar zo niet, dan ziet het er slecht voor u uit. Als Christus niet in u is, zult u ontmaskerd worden als valse christenen, als schijnchristenen. Maar ik hoop dat u zult inzien dat wij niet verwerpelijk zijn. Dat wij de proef doorstaan. Dat Christus in ons is. En we hopen dat u uw valse vooroordelen tegen ons zult laten varen, zodat als we bij u zijn en we tot u spreken, dat u in onze sprekende stem van Christus zult verstaan. Zo zullen wij de proef bij u doorstaan dat wij in Christus zijn. Wij bidden echter tot God dat u niets kwaads doet. Niet opdat wij beproefd blijken, maar opdat u het goede doet en wij als het ware verwerpelijk zijn. Kijk, Paulus heeft is hij zo weinig uit op zijn eigen belang, dat hij zegt, nou, als wij dan gedisqualificeerd worden, dat is niet zo erg. Maar zorgen jullie ervoor dat je in de Heer bent. Wij bidden God, staat het in de NBV, dat u het kwade nalaat. Niet om te bewijzen dat wij geslaagd zijn, maar omdat u het goede moet doen, ook al zouden wij mislukt zijn. Dat is allemaal niet zo erg. Zie je, dit is de liefde van de Vader voor zijn kinderen. Als het nou maar goed komt met jullie. Wij kunnen ons niet tegen de waarheid verzetten, we kunnen ons er slechts voor inzetten. Dat is een mooie zin. Uiteindelijk kunnen wij tegen de waarheid niets ondernemen. De waarheid heeft iets opdringerigs. De waarheid heeft iets onverzettelijks. Dat ontdekt ieder mens die zich in leugens verstrikt. Het is veel makkelijker de waarheid te spreken. Je hoeft dan nooit te verzinnen wat voor leugens heb ik ook alweer verteld, zodat je tenminste consequent bent in je leugens. Niemand kan je ooit betrappen op tegenstrijdigheden als je gewoon bent in de waarheid. Je kunt voor de waarheid alles ondernemen, maar tegen de waarheid, nee. Dan zul je zelf door de mand vallen. Tegen de waarheid valt het niet te strijden. De waarheid zal altijd zegevieren. We kunnen wel voor de waarheid strijden, dan staan we aan de kant van God. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en u sterk bent. Dat wij zwak zijn vinden we niet zo erg. Broeders, als jullie maar sterk mogen zijn. En wij bidden ook hierom uw volmaking. Dat wil zeggen, er staat in de voetnoot van de Telos-vertaling, dit is niet het woord volwassenheid, maar vaste aaneensluiting. We hebben het in 1 Korinthe 1 al gevonden. Het helemaal op orde zijn, tot een hecht bouwsel, tot een stevige structuur. Komt straks nog een keer voor in vers 11. Daarom schrijf ik u dit in mijn afwezigheid. Opdat ik in mijn aanwezigheid niet streng hoef te handelen. Hier zien wij nog eens een keer, we hebben het vaker gezien, de hele bedoeling van de brief. Die bedoeling is dat Paulus bij hen nu al een omkering mag bewerken. Zodat als hij bij hen is, het niet meer nodig zal zijn. Die brief gaat voor Paulus uit. In de hoop dat ze zich zullen bekeren. Dat ze tot inkeer mogen komen. Zodat als hij bij hen is, hij niet hard zal hoeven optreden. En het alleen maar het gelukkige weerzien zal zijn van een vader met zijn kinderen. En alle moeilijkheden zullen worden opgelost. Wat goed dat hij dat gedaan heeft, want daardoor lezen wij deze brief nog vandaag de dag. Wij zijn geen gemeente Korinthe, maar we hebben onze eigen problemen. We hebben onze eigen zwakheden, onze eigen tekortkomingen. En kritiek op elkaar is zeker een van de dingen die daarbij horen. En wat is het goed daarom dat we deze brief hebben? Paulus is niet op weg naar ons. Maar we staan wel precies zoals hij net zei voor het aangezicht van de Heere God. Elk lelijk woord dat we over elkaar spreken en tegen elkaar spreken, dat doen we voor het aangezicht van God. Hij luistert altijd mee. Deze brief mag ook ons helpen om tot bezinning te komen. Paulus heeft het gezag van de Heer ontvangen, zegt vers 10, om op te bouwen, niet om af te breken, daar heeft de Heer hem niet voor gestuurd. Om op te bouwen. Als hij straks streng zal moeten optreden, is dat om op te bouwen. Het gaat altijd om het welzijn van deze gelovigen. Wat een godsman. Wij zouden gezegd hebben, lieve mensen, tenminste ik, die gemeente Korinthe, die kan me gestolen worden. Als ze zo over mij zeuren, ik heb zoveel voor ze gedaan, en als ze zoveel te zaniken hebben, dan ga ik gewoon niet meer. Dan zoeken ze het maar uit. Grijp je? Paulus zegt, ik kom naar jullie toe, want ik ben jullie vader. Ik heb wel verdriet over jullie. Daar moet ik soms achteruit mijn keel spreken. Ik hoop dat het allemaal goed komt met jullie. Maar denk erom, het gaat altijd uit liefde. Het is altijd bedoeld om jullie op te bouwen. Het gaat nooit om mezelf. Lieve mensen, dit is de gezindheid van Christus. Er is misschien nauwelijks een brief te vinden, ik denk het eigenlijk niet, waarin Paulus zozeer handelt en spreekt in de gezindheid van Christus. Misschien vindt u de Efezebrief veel interessanter. Diepzinnige waarheden. Heerlijk om je mee bezig te houden over al onze zegeningen in de hemelse gewesten. Maar je kunt zeker die eerste drie hoofdstukken van de Efezebrief heerlijk met elkaar overdenken en genieten van al je zegeningen, terwijl je er in de praktijk niet erg veel van verandert. De tweede Korinthebrief, behalve in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5, heeft niet zoveel interessante theologische uiteenzettingen. Maar je vindt hier wel een mens met de gezindheid van Christus. Ondanks alle kritiek, ondanks alles wat hij naar zijn hoofd kreeg, ondanks de gemene manier waarop men probeerde hem onderuit te halen. Een man die optrad, niet alleen als een dienstknecht van de Heer, maar als iemand in wie de trekken, de karaktertrekken van de Heer zelf zichtbaar werden. We komen tot het slot van de brief. Overigens, broeders, verblijd u. Wat is dat mooi. Wat er ook gebeurt. Broeders, ik hoop dat mijn brief jullie niet ontmoedigd heeft. Ik wil zo graag jullie blij zijn in de Heer. Word volmaakt. Dat is hetzelfde woord weer dat hier zoveel betekent. Word vast aaneengesloten. Wees getroost. Wees eensgezind. Houd vrede. En de God van de liefde en vrede zal met u zijn. Dat is een heel bijzondere uitdrukking. We horen meermalen over de God van de vrede, maar dit is heel uniek. De God van de liefde en de vrede. Dat is de God die in zich de liefde en de vrede belichaamt. God is liefde, schrijft Johannes. De liefde is in God. Alle ware liefde is uit God. God is de God van de liefde en van de vrede. Maar waar vrede tussen mensen zichtbaar wordt, wordt iets van God zichtbaar. Waar mensen elkaar waarachtig lief hebben, wordt iets van de liefde van God zichtbaar. De God van de liefde en de vrede zal met jullie zijn. Groet elkaar met een heilige kus. Als u nou zegt, ik ben niet van plan om dat letterlijk op te vatten, dat geeft niet. De nadruk ligt erop dat die kus een heilige is. Aan ons zou hij misschien geschreven hebben, geef elkaar een heilige hand. Want de nadruk ligt er niet op dat dit een manier is waarop wij elkaar moeten groeten, maar dat we het wel doen op een heilige manier. Je kunt iemand groeten terwijl je eigenlijk lelijke gedachten over hem koestert. En toch trek je een vriendelijk gezicht. Je gedraagt je als een huichelaar. Als je zo iemand groet, of dat dan met een kus of met een handdruk is, dan ben je niet eerlijk. Je bent dubbelzinnig. Je kijkt anders dan dat je werkelijk in je van binnenste over die persoon voelt. Groet elkaar met een heilige kus. U groeten alle heiligen. Dat zijn de groeten van degene, de broeders en zusters die met Paulus daar in Macedonië zijn. De slotwoorden die kent u allemaal in heel veel kerken en gemeenten worden deze woorden vaak gebruikt als de zegenbeden aan het einde van de samenkomst, van de kerkdienst. Men gebruikt ook wel eens de hoge priesterlijke zegen. Die twee zijn zeker de meest bekende en de meest populaire, als ik dat woord mag gebruiken. En dat komt natuurlijk doordat het hier gaat over de drie ene God. De Heer Jezus, de liefde van God, en dat is dan hier speciaal de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest. Dat is ook prachtig om elkaar dat mee te geven. En denk erom, groeten en zegen is eigenlijk hetzelfde. Dat denken wij zo niet aan. Als wij tegen iemand zeggen goedenavond, dan bedoelen we eigenlijk God schenke u een goede avond. Dat is een afkorting. Daarom zeggen ze in Beieren en Oostenrijk nog steeds grüß Gott. Es grüß dich Gott betekent dat oorspronkelijk. God mogen jou groeten. Daar heeft groeten nog de oorspronkelijke betekenis van zegenen. Een groet is een zegenwens over iemand uitspreken. Als je in het Engels zegt goodbye, dan is dat een verbastering van God be with you. God mogen met jullie zijn. Of met jou zijn. Heel veel groetenissen zijn oorspronkelijk zegenbeden geweest. En hier is het een zegenbede die niet alleen maar een wens is. Als het goed is en de voorganger spreekt de zegen uit, is dat meer dan alleen een vrome wens. Dat kan iedereen doen. We kunnen elkaar allemaal het goede toewensen. Maar zegenen is het goede over iemand uitspreken. Dat betekent het ook letterlijk in het Grieks. En trouwens ook in het Latijn en in heel veel afgeleide talen daarvan. Het betekent letterlijk het goede uitspreken over, proclameren over. De uitgestrekte handen van de voorganger is eigenlijk een vorm van handoplegging. Daar moet je ook niet in de lucht steken, want daar is niemand. Ja, de Heere God, maar die hoeft onze zegen niet te ontvangen. Maar je steekt ze uit naar de mensen zelf. Het is alsof je de hele gemeente de handen oplegt. En die handoplegging is een zegen, niet in de zin van wens alleen maar, wel in de zin van een bede, een gebed, maar het is ook Gods goedheid op de mensen leggen. Er staat bij de hoge priesterlijke zegen in nummer 6 zo mooi. Zo, nadat die woorden geklonken hebben, de Heere zegen u en hij behoede u enzovoort. Dan staat er, zo zult gij mijn naam op de Israëlieten leggen. Je legt, het staat niet bij over handoplegging in nummer 6, maar dat kun je wel goed voorstellen dat het zo gegaan is. Je legt al de goedheid, de liefde, de genade, de vrede, de gemeenschap, de vertroosting die in die naam van God opgesloten zit, die leg je op het volk, op de mens. Dat is wat hier gebeurt. Je legt de genade van de Heer Jezus op de mensen. Je legt de liefde van God de Vader op hen. En de gemeenschap van de Heilige Geest, dat is de moeilijkste van de drie. Gaat het hier over gemeenschap met de Heilige Geest? Dat kan. Of is het de gemeenschap van de Heilige Geest, namelijk de gemeenschap met elkaar, maar dan in de kracht van de Heilige Geest? Of betekent gemeenschap hier zoveel als vertroosting, bijstand, hulp van de Heilige Geest? Wat mij betreft mag het er allemaal in zitten. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest wensen wij ook elkaar toe bij de verdere overdenking van deze brief. En ook in de tijd die voor ons ligt, waarin we elkaar een tijd niet zullen zien. Laat die zegen met u en mij mogen meegaan. God zegene zijn woord.